En we gaan vanmorgen weer terug naar Efeze hoofdstuk 6. Waarin vers 12 gezegd werd, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Dat staat hier, maar ik ben wel blij dat er eerder al wat anders stond, namelijk in hoofdstuk 1. Want in hoofdstuk 1 wordt gezegd dat wij met Christus, in Christus zo je wilt, gezet zijn boven deze overheden, machten, geweldhebbers der wereld en hoe ze maar heten mogen. Want daar bidt de apostel Paulus voor ons, voor de gelovigen. En dan zegt hij in vers 17 waarom hij dat doet. Efeze 1 vers 17, namelijk opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Want u weet, het waren er drie die getuigen en één daarvan was de geest en daar gaat het hier ook over. De geest der wijsheid namelijk en der openbaring in zijn kennis. Voor alle duidelijkheid, zijn kennis betekent kennis van hem. Niet kennis van onszelf of van iets of iemand anders, maar kennis van Christus, kennis van hem. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, namelijk verlicht de ogen uw verstands of des harten, opdat gij moogt weten en niet voelen, vermoeden of iets dergelijks, maar opdat gij moogt weten, want we hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten, 1 Korinthe 2, de dingen die ons van God geschonken zijn. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Want het idee is dat wij niet onszelf zouden leren kennen. Dat is ook nooit zo prettig, moet ik u zeggen. Maar het is de bedoeling dat we de Heer leren kennen. Het is ook niet de bedoeling dat we onze ellende leren kennen, maar dat we leren kennen de rijkdom van Gods genade. Precies de andere kant dus. Maar opdat we zouden weten de hoop van zijn roeping, dat wil zeggen, we zouden weten waartoe Christus geroepen is. Daar is een goede reden voor, omdat zijn roeping onze roeping is. Want wij zijn, nog verder terug, vers 3 van dit hoofdstuk, in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Dus we zouden zijn zegeningen leren kennen, dan weten we ook welke de onze zijn. En dus welke zij de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, want zijn erfenis is ook onze erfenis. En daartoe zijn wij wedergeboren, namelijk tot een onvergankelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dus 1 Petrus 1 vers 4. En dan vers 19, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. De uitnemende grootheid van Gods kracht, dan wel die van Christus, werkt in ons. En daarom zijn wij in hem meer dan overwinnaars. In het algemeen zijn we geneigd die kracht te onderschatten. Alleen die kracht werkt maar op één bepaalde manier. Het is een kracht die ons inderdaad trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, overzet uit de dood in het leven en ons plaatst inderdaad in de hemel, in een eeuwige toekomst en erfenis. Dat is wat die kracht doet. Of wie ook helpt bij het oversteken, dat zou ik zo niet weten. Want ja, dat kom ik in mijn Bijbel niet tegen. Dit is wat die kracht doet. Daarom staat er elders dat de geest dit doet. En daarom staat hier weer dat wij die geest zouden hebben die ons in de waarheid zou leiden. Ik citeer het opzet uit Johannes 15. Die ons in de waarheid zou leiden, maar die ons deze kennis zou bijbrengen. Die onze harten, verstanden zou openen, opdat we deze dingen zouden weten. Je moet toch weten welke potentie, welke kracht actief is om hem ook te kunnen gebruiken. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Als je niet weet dat rechts om de hoek van de deur dat knopje van het licht zit, dan heb je er niks aan. Toch? Je moet weten dat het er is. En bij voorkeur ook een beetje weten hoe het werkt. Dat wil zeggen, niet technisch, maar hoe het actief wordt, zal ik maar zeggen. Je hoeft niks van elektriciteit te weten, zeg ik altijd. Je moet alleen weten dat je de knopje van het licht moet omzetten. Het scheelt een stuk, anders moet je op handen en voeten door de duisternis rondkruipen, op de tast een beetje weg zien te vinden. En dat heet wetenschap, zeg ik altijd. Maar mag ik niet zeggen, maar dat denk ik dan, hè. Dat is wetenschap enzovoort. Wij doen gewoon het licht aan als wij binnenkomen. Zie je? En dat is wat de Heer voor ons doet. Die zegt, daar zit het knopje van het licht. En we doen het dus aan. En dan werkt die kracht, hè. Stromen van kracht, hoe was het ook weer? Stromen van kracht van omhoog, maar hoe hadden we dat ook alweer vroeger? Maar goed, dan had je nog vechtstromen van kracht. Ja. Maar laat maar zitten. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons. Die geloven, want die kracht werkt aan ons, die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Dan heb je daar vier woorden voor kracht, namelijk kracht, werking, sterkte en macht. Dus het kan niet missen, dan heb je ze allemaal gehad. Er zou verschil tussen zitten, tussen die uitdrukkingen. Dat is ook zo, maar waar ze hier op rij gezet worden, tellen we ze gewoon bij elkaar op. Dat wil zeggen, Gods kracht werkt in ons, met grote kracht. Wat doet die kracht dan bijvoorbeeld? Wel, het is die kracht die hij, vers 20, gewrocht heeft, gewerkt. In oud-Nederlands, die hij gewerkt heeft, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De kracht waarvan God zich bediende om de Heer Jezus uit de dood op te wekken en hem als de Christus te zetten aan zijn rechterhand in de hemel, niet eens op de troon van David vooralsnog, maar op de troon Gods in de hemel, diezelfde kracht, broeders en zusters, werkt aan ons. Nou ja, niet ten koste van ons, hoewel sommigen het zo wel vertellen, maar niet ten koste van ons, maar alleen daar waar wij ons daaraan overgeven, daarvoor beschikbaar stellen. En daarvoor moeten we die kracht ook kennen, want dat stond hier in de voorgaande verzen, en daar bad de apostel Paulus dus ook voor, dat die kracht aan ons zou werken. De kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden, van tussen de overige doden uit dus, heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En diezelfde kracht doet dat aan ons. Trekt ons uit deze wereld, uit de slavernij van het verderf der verderfenis en plaatst ons in de hemel, opdat daar onze wandel zou zijn en wij daarin bediening zou hebben. En dat is vers 21, verre boven, en daar heb je overwinning. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat zijn ongeveer dezelfde. Het zijn helemaal dezelfde, maar ik zeg ongeveer omdat het iets andere woorden zijn. Maar het zijn ongeveer dezelfde als uit Efeze 6. De overheden, machten, geweldhebbers, deze wereld, de duisternis enzovoorts. Wij zijn daar boven geplaatst. Eenvoudig omdat deze overheden, machten, krachten, heerschappijen fundamenteel overwonnen zijn. De Heer heeft ze overwonnen in zijn opstanding uit de dood. Hen in het openbaar tentoongesteld en uitgetogen en over hen getriomfeerd. Dat was Colossense, geloof ik, waar dat letterlijk zo staat. En dan staat er nog bij, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld te verstaan als aion, namelijk eeuw. Niet alleen in deze eeuw, dat is de boze eeuw dus, maar ook in de toekomende. Dat blijft namelijk altijd zo, maar het bijzondere is, het is nu al zo. Wij zijn nu reeds met Christus gezet in de hemel, of in het hemelse, in het jargon van de Efezebrief, en we hebben daar een positie ontvangen. En zoals dat de positie van Christus is, waarbij alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, zo is dat onze positie, omdat wij zijn kinderen God, Romeinen 8, en dus erfgenamen van God, en dus mede-erfgenamen met Christus. En dus weten wij en rekenen wij, staat daar, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is overwinning. En daar is onze positie. Wij zouden ons dat ook bewust zijn. We zouden niet vechten tegen dingen waar we niet zouden tegen moeten vechten. Zie. Waar het om gaat namelijk, en dan blader ik terug naar Efeze 6... is helemaal niet dat wij de tegenstander zouden terugdringen... dan wel definitief verslaan, of hoe dat maar heten mag... ongeacht bovendien wie die tegenstander dan precies is. Hè? U kent het woord geestdrijverij. Valt niet mee, is morgen vroeg. Geestdrijverij. Er zijn mensen die hebben de hele Bijbel samengevat in één leer die ongeveer inhoudt dat de mens wel degelijk goed is, maar dat het probleem is die werking van demonen, van boze geesten. Dus het enige wat daarna nog nodig is, is het verdrijven van boze geesten. Daar hebben zij dagwerk aan, want er zijn er nogal veel en die jongens die komen ook altijd weer terug. Het positieve daarvan is dat je dus gewoon werk houdt. Maar goed. U weet wel, nou ja, het gaat over de muskusrat, hè? Dat weet u, hè? Ik heb ooit, jaren geleden, ik heb het ook wel eens verteld, van die muskusrat te vangen, die geïnterviewd werd voor de radio. Dat is een Belg trouwens, maar dat heeft er geloof ik niks mee te maken. Maar er werd aan de man gevraagd, kunnen jullie die beesten dan niet uitroeien? Hij zegt, ja, dat is zo gebeurd, hoor. Zo, waarom doen jullie dat dan niet? Hij zegt, ik zal wel wijzer wezen. Als we een nestjonge muskusrat te vinden, dan roeien we ze uit, maar we laten er minstens één in leven. Want ja, anders raken die jongens werkeloos natuurlijk. Dat is het verhaal. En zo is het vaak, hè. Er moeten dingen worden in stand gehouden. Er is nergens voor nodig dat weggedaan kunnen worden en zo. Maar demonen, dat is nog veel verschrikkelijker. Die roeien niet uit. En die verdrijf je ook niet. En de Heer vindt het ook niet nodig. Maar dat laatste is weer het positieve ervan. Er is nergens voor nodig. Het punt is namelijk dat ze vanzelf op de loop gaan, daar waar het woord van God ingang vindt. En dat is de keuze van een mens. En moeilijker is het niet. We komen tot geloof en daar verdwijnen ze. En daarna in grijstinten, voor zover wij geloven, hebben we van die figuren ook eigenlijk geen last. Begrijp je me goed, we komen ze tegen, al of niet bewust... Maar dan toch op redelijke afstand. Ze kunnen er niks aan doen. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Maar het punt is, wij zouden ze niet verdrijven. We zijn ook niet geroepen om ons geloven alle onrecht, alle zonde uit de wereld uit te drijven. Onder het motto... Kijk, dan begint hij meteen. Onder het motto, verbeter de wereld en begin bij de buurvrouw. Dat hadden we niet afgesproken, toch, Boersman? Nou, oh, vooruit maar. Het wordt dan weer een boel knippen later. Maar vooruit. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. U weet, er is een kerkelijke leer, die is zo oud als de Rooms-Katholieke Kerk, waarvan niemand exact de leeftijd weet. Maar er is een leer die zegt dat de kerk is het koninkrijk Gods. Kan nog net, denk ik. Als ik goed mijn best doe, kan het nog net. Op aarde. En dan kan die niet meer. Dan is het echt onjuist. En de verspreiding van het evangelie heeft tot doel de verspreiding, de oprichting van het koninkrijk Gods op aarde. En dus ging het bij gelegenheid niet alleen met een Bijbel in de hand, maar ook met het zwaard en dat soort dingen meer. Dat werkt uiteraard niet. Maar ik moet u zeggen, dat is helemaal niet de bedoeling. Gods werk is eigenlijk ongeveer het tegenovergestelde. Niet helemaal, maar... toch ongeveer wel. Gods werk is namelijk dat het evangelie gepredikt wordt in de wereld, dat is juist. Maar niet aan de wereld. Het wordt gepredikt in de wereld, opdat mensen tot geloof zouden komen en daardoor door de kracht Gods, door het woord Gods, getrokken zouden worden uit de wereld. En dat is wat anders dan dat daardoor de mensheid, de wereld bekeerd zou worden en het koninkrijk Gods op aarde gestalte zou krijgen. Begrijp je me goed? De Bijbel spreekt over een tijd waarin de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En we weten dat het gebeurt in zijn wederkomst, maar ook niet eerder. Hij laat die troon van David leeg. Zijn tijd komt nog, hij heeft geen haast. Heb ik ook niet bedacht, maar staat gewoon in de Bijbel. Over onze tegenwoordige tijd staat immers dat de Heer zijn aangezicht voor de wereld verbergt. En er is geen enkele reden te bedenken waarom wij dat aangezicht dan zo nodig aan de wereld zouden moeten laten zien. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling van de evangelieprediking is dat mensen tot geloof komen en daardoor aan de gemeente worden toegevoegd. en dus getrokken worden uit de wereld en zelfs gezet worden in de hemel. Zoals mijn tante vroeger zong, zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Dat is het werk Gods. En voor ons geldt dat we weliswaar een tegenstander hebben, omdat de duivel nou eenmaal zijn onderdanen niet gemakkelijk laat gaan. Hij moet wel hoor, daar gaat het niet om, vandaar dat we in de overwinning staan. Maar dat laat ze niet makkelijk gaan. Dus wij hebben een tegenstander. Maar daarvan staat dat wij een wapenrusting hebben in die strijd. Het is de belangrijkste, meest essentiële strijd waar het over gaat in het leven van de gelovigen. De rest is peanuts. Natuurlijk hebben wij problemen in ons gewone leven. Dat heeft iedereen, dat hebben ongelovigen ook. Net zoveel of misschien nog wel meer dan wij, dat weet ik niet. Maar daar gaat het allemaal niet over. En de hoopvolle gedachte is, daar komt vanzelf een eind aan. Dat duurt 70 jaar, als je sterk bent 80 jaar. Hoe heet het ook alweer? Wat was het, Psalm 90 of zo? Ik bedoel, dat gaat wel voorbij. Hè? Maar het gaat om die andere strijd die iets van doen heeft met onze eeuwige erfenis. Het loon heet zo'n ding. Dat mag je voor sommigen niet zeggen. Sinds het socialisme kan dat niet meer. Allemaal gelijk, weet je wel. Maar het is niet zo, want de Bijbel leert dat wij individueel loon naar werken zullen ontvangen. Als wij straks bij de Heer zijn. Dat wil zeggen bij de opname van de gemeente dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of hoe het maar heten mag, hè. Daarheen zijn we onderweg, naar onze heerlijkheid, de vergelding des loons, of hoe dat maar heten mag. En de duivel heeft daar een hekel aan uiteraard, dus die probeert ons daar ook van terug te halen. Maar de Bijbel zegt, wij staan inderdaad in die strijd, maar staat er daarover in vers 10, voorts mijn broeders, van hoofdstuk 6, hè, Efeze 6 vers 10, voorts mijn broeders, dus na de afsluiting van deze brief toe dus, samenvattend, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heere. Daar was hij dus ook mee begonnen, want we zouden hem kennen en de uitnemende grootheid zijner kracht die werkt aan ons die geloven. Die kracht zou actief zijn. Voorts mijn broeders, word krachtig in de Heere, wel te verstaan. En in de sterkte zijner macht en daarna doet aan, in de zin van je aankleden, dat woord is dat, doet aan de gehele wapenrusting Gods. De hele PSU denk ik altijd, hè? Persoonlijke standaarduitrusting. Het wordt er allemaal bij. Volledige bepakking en wat het maar wezen mag, maar in ieder geval een wapenrusting. Ontleend aan de oudheid vanzelfsprekend. Maar dan van staat doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen. Er zit het woord tegenstand in de zin van tegenstand bieden, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En weer opnieuw, vers 10, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Waar dan toch duidelijk staat, wat ik zo vaak aanhalend deze week ook al heb aangehaald, dat al onze eigen ideeën over hoe die strijd zou moeten gevoerd worden nergens op slaan, omdat het toch niet werkt. Hebben we die? Het gaat niet om onze kracht, het gaat niet om onze listigheid of zoiets om de tegenstander weer te misleiden. Het gaat om zijn kracht die in ons zou werken. Ik ben aan het bladeren naar 2 Korinthe 10, als ik me goed herinner. Ja. 2 Korinthe 10. Vers 3. Gaat de context niet in. Dat is nou te ver buiten het onderwerp. Maar er staat in 2 Korinthe 10 vers 3. Waar geschreven wordt aan vleeselijke. Zo heet dat. Vleeselijke. Dat heb ik van een Chinees. Vleeselijke gelovigen. Want wandelende in het vlees, vers 3, voeren wij de krijg, de oorlog, de strijd, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Hij zegt, wij leven wel in het vlees, wij zijn mensen, wij zijn nog in dit oude lichaam, En bovendien, lichamelijk in elk geval, gewoon leven wij op aarde en met twee benen op de grond. Hij zegt, en maar de krijg, de strijd waarin wij betrokken zijn, voeren wij niet naar de mens, naar het vlees en dus niet naar onze menselijke overleggingen. Want, vers 4, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Leuk, hè? De wapenen onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Wat betekent het woord vleeselijk dus hier? Zwak. Toch? Betekent het niet altijd, maar hier wel, het wordt geïmpliceerd. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk. Al die vleeselijke wapenen, al die menselijke overleggingen, we moeten het zus doen, we moeten het zo doen, laten we zus een plan maken, zo een plan, dat leidt echt tot niks. Dat is gewoon zwak. Veel te zwak tegenover die machtige tegenstander namelijk. Maar staat er, maar de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen, dat wil zeggen onze eigen overleggingen en wellicht die van anderen, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen, begrijp je me goed, niet bestrijden als zodanig, maar we gooien ze gewoon aan de kant. We hebben er geen boodschap aan. Terwijl we de overleggingen ten nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Waarbij de man dus gewoon schrijft hier dat al die menselijke overleggingen, gedachten hoogmoedig zijn. Ze verheffen zich tegen de kennis van God en om die kennis van God gaat het. En kennis van God kan men alleen hebben als men zich onderwerpt aan het woord Gods en daarna luistert. En andere smaken hebben wij niet. De strijd wordt dus gevoerd naar de geest en de wapenen zijn geestelijke wapenen. En de kracht daarvan is gelegen in de kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet aan zijn rechterhand. Hoe dan ook, we gaan terug naar Efeze 6. Waar staat in vers 10, word krachtig in de Heere. Dat weet u dan meteen, hè? Dat het niet eigen kracht is. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En hoe doe je dat, krachtig worden in de Heere? En dan wordt het soms wat lastiger misschien, maar nou krijg je beeldspraak, hè? Een complete analogie. Namelijk, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. In de eerste plaats die omleidingen, listige omleidingen. Ik kom ze onderweg ook wel eens tegen. Detour staat er dan, hè? Wegomlegging. Dan denk ik, oh, de duivel is weer bezig. Ontneemt je tijd. Je komt toch wel waar je wezen moet, maar het duurt wat langer en het houdt je bezig. Het is bijzonder irritant ook. En het leven van sommige christenen ziet er helaas in het algemeen zo uit. Ze worden ogenblikkelijk afgeleid door van alles en nog wat. Dit is wel interessant en dat is wel interessant en dit moeten wij toch ook doen en dat toch ook doen enzovoorts. En ze zwalken door het leven en menen ook nog goden wel behagelijk te wandelen enzovoorts. Terwijl de Hebreeënbrief zegt, maak dan rechte paden voor uw voeten. Dat wil zeggen, gewoon recht doorlopen. En wijk niet af ter linker of ter rechterzijde. Komt vaak in de Bijbel voor trouwens, gedachtegang. Gewoon de rechtdoorgaande route. Dat wil zeggen, oprecht zijn heeft er ook alles mee te maken, enzovoort. Laat je niet afleiden, want de duivel is degene die het doolhof heeft uitgevonden. Het is een endlopen, je komt nergens. En als je er bent, dan is het al laat. Ik bedoel, het schiet niet op, als je er al komt. Het is zonde van je leven. Het gaat aan je voorbij. Terwijl in werkelijkheid, je had de Heer kunnen dienen, de Heer had jou kunnen gebruiken tot zijn dienst, je had er loon voor kunnen ontvangen, ja, maar helaas. Zo zit het. Omleidingen. Listige omleidingen, u weet waar het vandaan komt, van de tuinslang dus, want de tuinslang was listiger dan al het gedeelte des velds. Ja, zuster, wij waren in Zuid-Afrika, jaren geleden inmiddels alweer. En de vraag was, wat is de meest voorkomende slang hier? En het antwoord was, de tuinslang. Ik dacht, het is niet te hopen. Want ik had die andere in gedachten. Maar goed, listige omleidingen des duivels. En bovendien staat het, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. Niet opdat gij die duivel kunt verdrijven of terugdringen of zo. De bedoeling is namelijk gewoon dat we zouden staan en blijven staan. U weet, het werk dat God doet is met één woord te benoemen. Opstanding. Hij doet ons opstaan. U weet wel, wij lagen langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. Het liep wel lekker, maar ja, naar beneden. Het loopt altijd makkelijk naar beneden. Als je makkelijk leven wil hebben, makkelijkste weg kiezen, naar beneden lopen. Maar je wil niet weten waar je uitkomt, hoor. Maar goed, hè. Maar we lagen langs de weg en toen kwam daar een Samaritaan langs. Samaritaan zal ik maar niet op ingaan, want dat duurt te lang, hè. Maar toen kwam daar die Samaritaan langs, die tilde ons op, die verzorgde onze wonden, zette ons op zijn eigen beest, maakte ons leden van zijn lichaam, maar goed, zette ons op zijn eigen beest, bracht ons in de herberg. En de waard, de heilige geest, zuster, ja, die zorgt dan voor ons en zo verder. Wij lagen daar en heeft ons opgericht. Hij zei trouwens gewoon tegen ons, sta op en wandel. Je mocht je bed meenemen. Ik zeg altijd, het enige meubelstuk wat je nog nodig hebt. Want we zouden rust hebben, maar goed, laat ik er ook niet op ingaan. Het gaat erom, wij zijn opgericht. God heeft ons opgericht, onze voeten gezet. We hebben deel aan de opstanding van Christus. En wat de duivel wil, begrijpt u dus ook. Die wil dat we niet blijven staan. Stand houden heet zoiets in goed Nederlands. Dus die probeert ons te tackelen. Te pootje haken heet dat, ja. Dat is leuk, hè? Nee, vroeg laatst iemand, heb je dat wel eens gezien hoe dat gaat? Dat iemand in de samenkomst naar voren komt en dan de Heilige Geest actief wordt. En dan Benny Hinn hoeft maar zo te doen. Hoeft de man, de persoon in kwestie niet eens aan te raken. En dan valt ze iemand zo stijl achterover. Daar staan drie, vier broeders achter om zo iemand op te vangen. Leggen ze hem even neer, die komt alweer bij. Volgende patiënt, bam. Ik ben ook eens bij een kippenslachterij geweest. Ja, sorry dat het me te binnen schiet, maar ik vertel het maar eerlijk niet waar. Ik had vroeger een krantenwijkje en dan moest ik heel een bodegraven uit op de fiets enzovoort. Aan een tent van die krantenwijk was een kippenslachter en dan werden ze één voor één uit het kistje gehaald en opgehangen en dan aan een lopende band enzovoort. Daar denk ik dan als ik zie, hup, er valt er weer een enzovoort. Ik snap niet dat mensen daar het werk van de Heilige Geest in zien. Dat kan ik nou echt niet begrijpen. Wat doet de Heer? Ons oprichten. Wat wil de duivel? Dat we omvallen. Nou, meer heb ik daar dus niet over te zeggen. En ik herinner dat de Heer een keer zo deed. Toen viel een heel leger achterover. Weet u dat nog? Nou, een legertje dan. Toen in Gethsemane. Nee. Die heb je toch? Wie viel er? Begrijp je waar ik het over heb? God richt ons op. Hij doet ons niet vallen. En die prediking van een mens moet verbroken worden en zo. Dat is op zich wel juist. Een mens moet sterven. Dat wil zeggen, moet accepteren dat hij met Christus gestorven is. Aan het kruis en begraven. En dat is het dan. Maar daarna is niet de sprake meer van verbroken worden of zo. Daarna is het opgebouwd worden in het geloof dat de kracht Gods in ons zou werken. En we zouden zelfstandige christenen worden, zelf met een hoofdletter desnoods. Ik hoop dat u me niet verkeerd begrijpt. Wij blijven afhankelijk, wij zouden afhankelijk zijn van de Heer, ons afhankelijk van hem stellen. Maar ook inderdaad in die hoedanigheid als alleen van afhankelijk van hem, door het leven gaan uiteraard. Dat is in ieder geval de bedoeling. En daarheen groeien wij op, is de bedoeling. Wij zouden namelijk staan blijven. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Des duivels wel te verstaan, niet van mensen, des duivels. Want En dan wordt zijn personeel genoemd. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar, kortom, de geestelijke boosheden in de lucht. Dat wil zeggen in de hemel, wat heb ik u gisteren gezegd. Daarom, vers 13, daarom neemt aan de gehele, niet een deel, neemt aan in de zin van doet aan, als een kleed, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan, tegenstaan, dat is ook staan blijven, maar het heet tegenstaan omdat er weerstand tegen is natuurlijk. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Wel, ik moet u zeggen dat volgens sommige schriftgedeelten het altijd de boze dag is, zoals het ook altijd de boze eeuw is. In andere schriftgedeelten zult u zien dat de boze dag de gelegenheid is. Dat wil zeggen, neem prediken maar weer, je hebt dagen dat de zon schijnt, bij wijze van spreken. En je hebt dagen dat er wolken zijn voor de zon, dat het duister wordt enzovoort. Dan heb je dus een boze dag. U weet hoe dat is, hè? Zal ik u vertellen hoe de duivel dat doet. Die valt u aan en u hebt uw wapenrusting aan, dus u blijft gewoon staan. Weet maar, is geregeld. Dat maakt u wellicht wat onachtzaam, zodat u het risico loopt dat u op een gegeven moment even niet oplet, zal ik maar zeggen. En dan, bom, ineens, dan komt hij ineens weer. Zomaar ineens. Het werk van de duivel is nooit een constant werk, kan ik u zeggen. Gaat nooit constant door. Hij is er altijd, daar gaat het niet om. En de wereld ligt in de macht van de boze. Maar persoonlijke aanvallen tegen u, dat is nooit constant. Dat is bij vlagen. Hij probeert het elke keer. En dat heet een boze dag. En op dat moment is het van belang dat u staan blijft. Dat u die geestelijke wapenrusting aan hebt, dat u zich realiseert waar het allemaal om gaat en wat de bedoeling is enzovoorts. U moet staan blijven. Zie. En dat kan. We hebben geen enkel excuus om te vallen. Want neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Het heeft altijd van doen met een of andere activiteit. Er moet iets gebeuren, men zou iets doen. En dan komt die duivel die zegt, zou je dat nou wel doen? Want ja, misschien kan het wel anders. En dat soort dingen meer. En dan gaat het erom dat wij inderdaad trouw zijn aan onze Heer. En met deze uitdrukkingen onze wapenrusting dragen. Om te kunnen standhouden. Niet om de tegenstander te kunnen terugdringen, maar om te kunnen blijven staan. Voor de goede orde, waar staan we ook alweer? Dat is de beste eigenlijk in de hemel, maar daar is hij ook, hè? Vooralsnog. Maar dat is het. En nou iets nauwkeuriger, waar staan wij ook alweer? Romeinen 5. Wij roemen in de genade, we staan in de genade, we hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan, staat daar. En de andere uitspraak is Galaten 5, dus Romeinen 5 en Galaten 5. Dat zegt, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En daarna tel je bij elkaar op, genade en vrijheid horen uiteraard bij elkaar. De een gaat niet zonder het ander. En daar staan wij, daar wil de duivel ons uitknikkeren. Zodat we dus per definitie terechtkomen onder de wet en daardoor en daarin gebonden worden. En dus iets en iemand anders dienen dan de Heer, want we zouden de Heer dienen in de vrijheid. Daartoe zijn wij vrijgekocht en in de vrijheid geplaatst. En daartoe staan wij in de genade en daar zouden wij staan blijven. Vandaar dat je in eigenlijk bijna alle Nieuwtestamentse brieven dat thema tegenkomt. Dat thema van in de genade staan of onder de wet terechtkomen. En het idee is dat zodra men onder de wet terechtkomt, is men onbekwaam om de Heer te dienen. Wij worden bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En niet van het oude. En men kan geen twee heren dienen. Dus worden wij van de ene verlost om de andere in vrijheid te dienen. Ook uitgebeeld in de Oud-Testamentische wet omtrent de slavernij zelfs. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. maar wel op deze uitdrukking. Neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, staande blijven. Volgende woord, sta dan. Vers 14. Nou, tel maar eens een keer hoe vaak u het woord staan tegenkomt. Expliciet of impliciet, dan is in ieder geval duidelijk waar het over gaat. Wij zouden stand houden. Sta dan, en dan komt die beeldspraak, hè. Uw lenden omgord hebbende met de waarheid, want de militair heeft altijd een gordel om. Een koppel heette zo'n ding. Weet je wel, zo'n riem. Daar hing ook van alles aan trouwens. Maar het was ook, had ook de functie de kleding bij elkaar te houden en een mens strijdbaar te houden. Maar sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Hoe dan ook zonder dat we ingaan op de details van deze uitdrukking, moet duidelijk zijn waar het over gaat. Kijk, een wapenrusting bestond nog eenmaal uit, wat was het ook weer, koppel en speer en er was nog wat, maar vooruit. Maar u vindt hier genoemd een gordel, een borstwapen, dat wil zeggen een borstschild, kistjes, weet je wel, je moet schoenen aan je voeten hebben om te kunnen lopen en dergelijke dingen meer. Een schild dat men in de hand houdt uiteraard, hier genoemd het schild des geloofs, waarmee men de pijlen opvangt. Een helm op het hoofd, omdat het hoofd natuurlijk erg kwetsbaar is in de strijd enzovoort. En ook inderdaad een zwaard in de hand en zo verder. Ik bedoel, dat is duidelijk. Die termen worden gebruikt omdat het aanduidingen zijn van de klassieke wapenrusting. Nou goed. Alleen al die onderdelen zijn gekoppeld aan tamelijk abstracte begrippen. Namelijk aan waarheid, gerechtigheid, het evangelie, het geloof en de zaligheid en de geest enzovoorts. Nou maakt mij dat niet zoveel uit op welke manier die termen aan elkaar gekoppeld zijn. Ik denk dat het er ook weinig mee te maken heeft, eerlijk gezegd. Maar waar het om gaat is natuurlijk wel degelijk om waarheid, gerechtigheid, bereidheid van het evangelie des vredes, geloof, zaligheid, de geest en in laatste instantie opnieuw het woord Gods. Let er vooral op dat het begint met lenden omgord hebbende met de waarheid in vers 17 en daarna zei de Heer, uw woord is de waarheid, dus het gaat om het woord Gods. Maar zo eindigt het ook in vers 17... het zwaard des geestes, in de zin van geestelijke zwaard natuurlijk, maar zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het begint en eindigt met het woord Gods. En wat er tussenin staat, dat kennen wij alleen maar uit datzelfde woord Gods, uiteraard. Namelijk gerechtigheid, evangelie en hoe het allemaal maar heten mag. Dus het gaat altijd om dat woord Gods, waarvan trouwens in Hebreeën... Is het 3 of is het 4? Staat, het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat is Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Ruwweg verdeling tussen oude mens en nieuwe mens. Ruwweg zei ik toch? Maar ongeveer dat is het. En het gaat door tot de verdeling der zielen, des geestes en de samenvoegsel en des mensen is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat is het probleem als je overleggingen des harten hebt. De Bijbel is daar de oordeler van en schuift het gewoonlijk aan de kant. Maar dat hadden we natuurlijk al gelezen. Dat is straks in 2 Korinthe hoofdstuk 10. Goed, terug naar Efeze 6. Daar vinden we deze dingen genoemd. Wat nodig is, zijn deze wapenen. Uw lenden omgord hebbende met de waarheid. U weet, het eigenaardige is dat waarheid is per definitie onvergankelijk. Waarheid is per definitie absoluut. Begrijp me goed, wij hebben die term naar beneden gehaald. En er wordt zelfs gesproken over dat wat voor de een waar is, is voor de ander nog niet waar. En zo heeft iedereen zijn eigen waarheid, zoals iedereen ook zijn eigen geloof schijnt te hebben enzovoort. Dit is een misverstand, dan heet het geen waarheid, dan heet het leugen. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Toch? Waarheid kan maar één zijn. Waarheid per definitie is absoluut. En waar de mens dikwijls de waarheid niet wil aanvaarden, komt het zelfs voor dat hij in zijn eigen taal niet eens een woord voor waarheid heeft. Hij wil het begrip niet kennen. Men heeft geen behoefte om het te benoemen. Als je daar het evangelie moet prediken, heb je een groot probleem. Moet ze iets vertellen waarvan ze geen flauwe notie hebben en waarvoor ook geen ruimte is in hun denken of in hun cultuur en dus ook niet in hun taal. Dat komt allemaal voor. Problematische dingen. Maar waarheid is absoluut. En het aardige is, als het absoluut is, kun je eraan vasthouden. Dan beweegt het namelijk niet. Dan is het onveranderlijk. En dat is het woord Gods. Daarom heb ik een bloedhekel altijd aan het gesleutel aan die Bijbel. En elke keer weer opnieuw vertalen. En weer in een andere taalkundige vorm vatten. Enzovoort. Laagdrempelige Bijbel en dat soort flauwekul. En je hebt net al je tekstjes van de navigators uit je hoofd geleerd. En dan hebben ze weer die teksten veranderd. Dan heb je weer een nieuwe Bijbel. Schiet ook niet op. En dan heb je een tekst in je hoofd. Dan denk je, waar staat die? Neem je concordantie. Kan je het niet vinden, omdat je hem in de verkeerde vertaling in je hoofd hebt. En die concordantie was van anderen. Ze doen er alles aan om het ons zo moeilijk mogelijk te maken om het woord Gods te bewaren. Ik zeg altijd dat ik zo makkelijk dikwijls een Bijbeltekst citeer, is omdat je ze alleen maar leest in één vertaling. Altijd hetzelfde. Dat is het makkelijkste. Kun je het onthouden. Enzovoorts. Want de duivel sleutelt eraan en als hij hem ons niet af kan nemen, dan verandert hij hem, enzovoorts. Dat is wat gebeurt. En ik zie de noodzaak er ook niet van in. Ik kan dat heel goed lezen, het oude Nederlands. Het is wel ouder Nederlands nog, waar ik ook boeken van heb. Ik heb boeken uit de 16e eeuw, die zijn zelfs andere letters, enzovoorts. Maar ja, dan moet je een nog sterkere bril opzetten alleen en dan... En nog geconcentreerder lezen. En als je dat een paar dagen gedaan hebt, dan heb je er helemaal geen moeite meer mee, hoor. Dat went zo gemakkelijk. Het is ook maar Nederlands. Hè? En per slot, in Groningen praten ze toch een ander soort Nederlanders dan in Zuid-Holland, dat kan ik u verzekeren. En in Brabant ook en zo. Het is ook allemaal verschillend. Dat went toch ook. Ik bedoel, het is toch geen probleem voor ons. Dus we houden het er maar bij. De waarheid is onveranderlijk. De Bijbel verandert niet. Het is het woord Gods. Het blijft altijd. Het is ons van eeuwigheid aan overgeleverd, om zo te zeggen. En het zal ook eeuwig bestaan. Immanuel Luther had dat dus ook goed door. En de bekendste dichtregel van hem is dus: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En waarom je dat moet veranderen in geen centimeter, zou ik niet weten. Het zal geen... Hè? Het zal geen duimbreed wijken. Zo is dat. En dat geeft ons kracht, geeft ons overwinning. Ik denk niet dat ik er nog de tijd voor neem, want we schieten nou aardig op en we zijn over de helft van de week natuurlijk. Maar anders zou u meegenomen hebben naar, wat is het ook alweer, Matthäus 4, waar de Heer Jezus in de verzoeking en dus in een strijd terechtkomt, en in ieder geval oploopt tegen uw wederpartij, de duivel, die ook toen rondging om te zoeken wie hij zou verslinden. En hij had er één in het bijzonder op het oog. En de afweer van de Heer Jezus bestond in de praktijk maar uit een paar woorden. It is written, ja. Er staat geschreven. En dat is het dan. En voor ons geldt niks anders. Er staat geschreven. Wat men ook beweert, wat er ook tot ons komt, er staat geschreven. En daar houden wij ons aan vast. Het is het woord van God, daar houden wij ons aan vast. En God beloont ons daarvoor. In elk geval. Maar het is tegelijkertijd de enige manier om in die levenszee overeind te blijven. Om er niet in onder te gaan. Of op een bevende aarde te blijven staan. Of midden in de strijd te blijven staan. We hebben die waarheid. Zie? Het is onveranderlijk. En dus de lenden om God hebbende met waarheid. Een andere keer leg ik weer eens uit dat de lenden de uitdrukking zijn van de levenskracht in het algemeen. En daarom staan lenden in verband met de voortplanting. Als u groot bent, leg ik dat wel verder uit. Maar gewoonlijk gebruiken wij onze lenden om ermee te lopen. Want die moet je hebben om te lopen. Daar rust dat allemaal op. Daar scharniert het allemaal om. Enzovoorts. En dat draagt dus ons leven als het ware. Nou goed. En lenden om God te hebben, dat wil zeggen, daarmee hou je leven bij elkaar. Dat is wat het is. Lenden om God te hebben met de waarheid. Vandaar dat waarheid en leven in de Bijbel synoniemen zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Precies. En daarna aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid. Dus dat borstschild, u weet, een rugschild, hadden de militairen niet, hè? Ze kregen alleen een schild aan de voorkant. Om te voorkomen dat ze op de vlucht zouden gaan. Dan waren ze nog kwetsbaarder. Dus of je moest achteruit lopen. Maar tactisch terugtrekken heet dat. Maar dan mag je het front verkorten. Maar dan mag je in Duitsland niet, geloof ik, hardop zeggen meer. Maar dat doet er nou niet toe. Maar een schild dat inderdaad het hart, als het ware, beschermt. Het borstwapen der gerechtigheid. Die gerechtigheid is uiteraard de verwijzing naar, waar we het al over gehad hebben van de week, want het kwam al voorbij, de rechtvaardigheid Gods. U weet wel, het evangelie van Jezus Christus, kracht Gods tot zaligheid, want rechtvaardigheid Gods, gerechtigheid is hetzelfde woord, rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En het leert ons hoe wij die zondaren zijn in overeenstemming met het recht Gods zijn vrijgesproken en hebben genade ontvangen. Dat is een sterk, hè? De rechtvaardigheid Gods is de basis van dat ons genade gegeven is. U weet wel, doen wij de wet het recht Gods er niet door het geloof? Nee, maar wij bevestigen de wet enzovoorts. We zullen goed begrijpen dat er een sterke juridische grond is, een onwankelbaar juridische grond voor onze zaligheid. Het is niet maar God heeft ons voor de gelegenheid vergeven en je weet nooit of hij het nog een keer zal doen. Daarom moet je er maar veel om vragen. Zo van, we zijn nu wel kinderen Gods, maar misschien vallen we weer af, want dat is de term die er dan voor gebruikt wordt. Zo van, God is onbetrouwbaar. Nee, God houdt zich aan zijn woord. God is trouw. Hij houdt zich aan zijn eigen recht. En dat bewaart ons. Zie? Bovendien, achter dat borstwapen bevindt zich ons hart. En onze harten zijn gereinigd. Dan wel worden gereinigd, maar goed. Zijn gereinigd, worden gereinigd van een kwaad geweten. En dus, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Vergis u niet, het is de duivel die u een schuld aanpraat. Niet God. Het is de duivel die dat doet. En wat u er tegen doet, is God danken voor de vergeving die u ontvangen hebt. Want daarmee onderwerpt u zich goden. En daarmee vliegt dus de duivel. Dat was Petrus die dat schreef. Maar misschien hebben we het daar nog over. Ga je eens verder. Er staat vers 15. En de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Ik vind dat zo mooi hoe het staat. Hè? De voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Gaat nog net één stapje verder dan de uitspraak die we elders lezen. Dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Broeders en zusters, wij zijn niet allemaal evangelisten. En wij hoeven waarschijnlijk niet allemaal het evangelie te prediken, maar wij zouden er wel altijd toe bereid zijn. En zelfs om uit te gaan. Want kijk, dit vers zou je bijvoorbeeld ook lezen naast Romeinen 10 en daarna naast uitspraken in Jesaja 40 enzovoort, geloof ik. Ik weet niet zeker meer. Maar de uitspraken over hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het evangelie verkondigen, populair gezegd. En niet hoe lieflijk zijn de monden of de tongen of de kelen, maar hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigen, die vrede doen horen en zo verder. Want die voeten moeten die tong en die mond dan toch ergens naartoe brengen. Het gaat erom dat men bereid zou zijn inderdaad eventueel uit te gaan, ergens naartoe te gaan, een stuk levensweg af te leggen, want je hoeft het bepaald niet helemaal letterlijk te nemen, maar een stuk levensweg af te leggen ter wille van dat evangelie. We zouden daartoe bereid zijn. En dat is onderdeel van onze wapenrusting. Het punt is namelijk, en ik denk dat velen van ons dat ook wel eens beleefd hebben, het punt is namelijk dat we bij gelegenheid de kans krijgen, of bij kans de gelegenheid krijgen, dat kan ook, om ergens te getuigen van onze Heer en Heiland. En dan doen we het niet. En dan? Dat voelt niet lekker achteraf, hoor. Grijp toch de kansen door God u gegeven, zingen we dan. En we hebben ze laten schieten. Dat voelt niet goed. En dan heb je de duivel binnen. Begrijpt u wel? Men zal dus altijd gehoor geven aan de oproep, aan de gelegenheid of wat het maar is. Begrijp u me goed? Wij zouden ons ook niet door listige omleidingen van onze weg laten brengen, ons laten omvallen. Maar het principe blijft dat als het gaat over het woord Gods en dus over het evangelie des vredes, kortom over het nieuwe verbond en dus over de vredevorst, de Heer Jezus Christus, dan zouden we bereid zijn om daarover te spreken en zelfs om daarvoor een weg af te leggen. Hetzij letterlijk, hetzij overdrachtelijk. Dat is goed voor ons. En het houdt ons bovendien staande. Want hoe dan ook, de gemeente in de eerste plaats is, 1 Timotheüs 3, het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Dan wel, de gemeente is dat priesterlijke volk, waaraan het woord Gods en dus de waarheid is toebetrouwd. En als de gemeente, ik heb het niet over u persoonlijk nu, maar als de gemeente dan al iets zou doen, is het de waarheid bewaren en dus beheren, maar daar hoort net zo goed bij, bekendmaken. Hebben jullie ook nog? En bij gelegenheid wordt dat van een ieder van ons gevraagd. Niet altijd systematisch. Maar het wordt van een ieder van ons gevraagd. Die bereidheid moet er altijd zijn om onze nek uit te steken voor de Heer. Omdat wij zijn eigendom zijn. En als we dat niet doen, dan betekent het dat we niet bereid zijn de Heer te dienen. En dat gaat ten koste van ons geestelijk leven. Daar gaat je overwinning, zal ik maar zeggen. En dus, de voeten geschoeid hebben met de bereidheid. Er staat niet dat je allemaal uit moet gaan. Er staat alleen, je moet ertoe bereid wezen. Vervelend is alleen dat je zegt tegen de Heer dat je ertoe bereid bent. En dan zegt hij, oké, ga maar. En dan zit je eraan vast. He? Ja. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dan zeggen wij, maar het wordt toch gezegd tot gelovigen. Die zijn allemaal gelovigen, ze hebben geloof. Hoezo moeten gelovigen het schild des geloofs aandoen? En dan treedt plan B in werking. En plan B is bij mij, als je niet weet wat het woord geloof in een bepaalde zin wil zeggen, als je het niet helemaal goed kunt plaatsen, dan vervang je het door de andere vertaling. En dan wordt het dus het woord trouw, want dat is echt 100% hetzelfde. En dan staat er dus, bovenal aangenomen hebbende het schild der trouw. En zo heeft Willem de Zwijger het mij ook verteld. Wat een wonder is natuurlijk, omdat hij gewoonlijk niks zei. Maar mijn schild en de betrouwen. Hij kende dus de term. Zijt gij, o God, mijn Heer. Geloof is namelijk trouw en als je het woord geloof niet begrijpt, vervang je het door trouw. En als je het woord trouw tegenkomt en je begrijpt het niet, vervang je het door geloof. En dan is het gewoonlijk het probleem opgelost. Hier ook. Wat is onze beste verdediging? Bovenal staat, hè? Wat is onze beste verdediging? Onze trouw. Is makkelijk genoeg. Wij hebben ons leven aan de Heer gegeven, waarom zouden we daarop terugkomen? Dat is wat we gedaan hebben, daar houden we het op. Ik kwam ooit een keer op een punt in mijn leven dat iemand tegen mij zei dat het beter was als ik onder de gegeven omstandigheden, dat ik maar niet meer het woord God zou spreken, althans voorlopig niet, misschien kon dat later dan wel meer, maar onder de gegeven omstandigheden leek het verstandiger om het niet te doen. Misschien had die broeder of zuster wel gelijk, maar het was dan toch menselijkerwijs gesproken, want het is geen denk aan dat ik daarmee ophoud. Kan je niet maken. Als je de Heer zegt dat je beschikbaar bent, ben je beschikbaar. En dan kun je niet zeggen, Heer, maar ik ben een zondig mens. Ik heb zoveel onreinheid in mijn leven, want daar hebben we het over gehad. Dat is waartoe hij ons reinigt. Hij neemt dat weg en wij hebben ons daar maar aan te voegen. Dat wil zeggen, hij wast onze voeten en we zeggen niet, nee Heer, dat hoeft niet. Hij doet dat en hij zegt, ik doe het, want anders kom je mij niet toe. Dus het gebeurt. En je kunt ook niet zeggen later tegen de Heer, maar Heer, onder deze omstandigheden lijkt het me toch maar beter om mij terug te trekken. Dan zegt de Heer, wat krijgen we nou? Ik heb je in dienst genomen, je zei dat je wilde, en van een dienstknecht wordt geacht dat hij trouw is. Die kan u toch, hè? Gelijkenis van de ponden, van mijn part die van de talenten. Welaan dan, gij goede. Waarom was hij goed, vraag ik altijd. Getrouwen, dat is dit woord. Dienstknecht, en dienstknecht personeel is goed als het trouw is. Niet als het af en toe iets goeds doet, want je kan er niet van op aan. Personeel is goed, of het bekwaam, erg bekwaam of minder bekwaam, maakt niet uit. Als het maar trouw is, als je maar zeker weet dat er gebeurt wat opgedragen is enzovoort. En zo geldt het voor ons. Het gaat niet om welke kwaliteiten we allemaal meesjouwen. Het gaat erom dat wat de Heer ons aan verantwoordelijkheid gegeven heeft, dat we daar trouw aan zijn. Zo zonder meer. En dan ben je aardig onkwetsbaar hoor, omdat er dan een heleboel niks meer ter discussie staat. Komt niet meer aan de orde. Wij doen het gewoon. We hebben een verantwoordelijkheid. We zijn trouw aan de Heer, trouw aan zijn woord. En in mijn geval zeg ik dan dus ook inderdaad, ja, ik heb het niet geschreven, staat in de Bijbel. Het is waarschijnlijk naar de mens verstandiger om er maar omheen te gaan. Niet te zeggen omdat je er problemen mee krijgt. Maar ja, het staat erin. En waarom moet ik het overslaan? Het is het woord Gods. En als ik het oversla, zegt hij straks, waarom heb je het overgeslagen? En dan zeg ik, omdat ik het verstandiger vond om het maar weg te laten. Dat kan je toch niet doen? Bovendien, waarom zou je het weglaten? Omdat de duivel het wil. Omleidingen heet zoiets. Ergens omheen gaan. Uit menselijke overleggingen enzovoort. Het heeft geen enkele zin. In onze levens is dat ook zo. Wij zijn des Heren. Wij zouden aan hem trouw zijn. En dat schermt ons af. Je hebt nou eenmaal je beginsel, je hebt je beslissing genomen, je houdt je daar gewoon aan. En ik persoonlijk beweer dat het leven daar niet moeilijker door wordt, maar het wordt daar veel makkelijker van. Omdat je niet elke keer opnieuw dezelfde beslissing hoeft te nemen. Ik heb eens een keer horen vertellen, iemand beweerde dat je elke dag opnieuw moest je leven aan de Heer geven en zo. En ik denk dat voor sommige mensen dat ook tamelijk noodzakelijk is, maar fundamenteel is het onjuist. Je moet dat gewoon één keer doen en er dan niet meer over zeuren. Dat heb je gedaan en je draagt de consequenties. En daarna staat het niet meer ter discussie. Zo simpel is dat. Maakt het leven een stuk rustiger. Dus, aangedaan hebbende het schild des geloofs. Met het welk gij al de vurige pijlen, die komen bij gelegenheid, des bozen zult kunnen blussen. Speelt geen rol van enige betekenis meer dan al die pijlen. Wij zijn trouw aan de Heer. Voor wat? En daarna, en neem de helm der zaligheid. Aardig is dat op een andere plaats, ik meen in 1 Thessalonicense 5... de uitdrukking iets uitgebreider staat. Zoek niet. Nee, dat klopt inderdaad, ja. 1 Thessalonicense 5, daar staat in vers 8. Wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs. Daar heb je hem weer. Borstwapen der trouw, zo u wilt. en de liefde en tot een helm de hoop, staat er nu bij. De hoop der zaligheid. En in Efeze wordt gesproken van de helm der zaligheid slechts. Maar ik haal het aan om aan te geven dat het wel degelijk om hoop gaat. Namelijk om toekomstverwachting. Want zaligheid, en let vooral op, want het is heel belangrijk. Zaligheid is de term voor alles wat God eventueel ons geeft. Dat wil zeggen, zaligheid is de term voor eeuwig leven, dat ons deel wordt als wij tot geloof in hem komen. Maar zaligheid is ook de term voor de zegeningen die de Heer ons geeft, nu in dit leven. Maar zeker en vooral is het ook de term voor wat de Heer ons straks geeft in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, het loon dat wij zullen ontvangen. Heb je nog? Vandaar dat er kan staan, bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, waar zaligheid toch voortkomt uit werken, namelijk uit de werken van degene die al zalig is. Het heet allemaal zaligheid namelijk. Al wat God geeft, verleden, heden en toekomst, heet nou eenmaal zaligheid. En hier gaat het over toekomstige zaligheid. Wanneer wij in het oog hebben dat de Heer ons zal belonen voor onze dienst aan hem, maakt dat onze dienst aan hem een stuk eenvoudiger. Ik ken natuurlijk ook vrome mensen die dan zeggen, ja, je denkt toch niet dat ik daarop hoef te zien, ik doe het zo wel, want ik heb de Heer lief. Dan zeg ik, ja, dat zal wel, maar dat moet u mij niet vertellen, want in de Bijbel lees ik dat zelfs de Heer Jezus het kruis droeg en de schande veracht en zijn weg ging om de vreugde die hem voorgesteld was. En ik wil het er wel bij zeggen, ik denk ook altijd, ik denk altijd mijn tijd komt nog. We zullen wel zien, dat is het idee van de Bijbel, van de Heer die zegt, wreekt u zelf niet beminde, geef de toorn geen plaats en al dat soort dingen meer, oordeelt elkaar niet, want uiteindelijk komt er toch een oordeel, al wat er hier scheef groeit zal hij recht zetten, dus waarom zouden wij het doen? En dat ontslaat ons weer van enige verantwoordelijkheden of bezigheden of zware taken. En dan gaat het maar om. Hoe dan ook, we hebben de helm der zaligheid, die bewaart onze gedachten als het ware, richt onze gedachten op de erfenis, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarna komt nog dat zwaard des geestes. Het zwaard des geestes is één zwaard, het is tweesnijdend. Het heeft tot doel dat dingen van elkaar gescheiden worden en dat wij gelovigen gescheiden worden van deze wereld enzovoorts, losgemaakt worden van de heerschappij der zonde en de slavernij van de dood en het verderf enzovoorts. Natuurlijk, het snijdt, het ontleedt enzovoorts. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En voor sommigen doet het zeer, ja. En bij sommigen wordt bij gelegenheid wel erg veel weggesneden. Omdat er weinig goeds bij is wat blijven kan, dat is nu eenmaal zo. Maar voor degenen die zeggen dat de Bijbel eenmaal vrede predikt en gemeenschap, ik moet u zeggen, dat is wel waar, maar die gemeenschap die de schrift brengt, komt tot stand doordat wij verlost worden van alle verdeeldheid die er is. Daar worden we van afgesneden, dus het begint toch met flink snijden, als u begrijpt wat ik bedoel. Heb u dat? Ik bedoel, dit, daar waar het woord Gods gepredikt wordt, moet je er op bedacht zijn dat het in de eerste plaats verdeeldheid brengt. En als het evangelie gepredikt wordt en een mens wordt niet voor een keuze geplaatst, verdeeldheid. En een mens wordt niet voor een keuze geplaatst, dan wordt het evangelie niet gepredikt. Dat is wel laagdrempelig, maar je vraagt je af waar je binnenkomt als er geen drempel is. En of je überhaupt wel ergens binnenkomt. Ik bedoel, de Bijbel brengt verdeeldheid en plaatst ons, soms zelfs dagelijks, vooral in een conferentie als deze, plaatst de Bijbel ons, bij wijze van spreken, dagelijks voor een keuze. Neem ik het aan of verwerp ik het? Geloof ik het, want dat is wat het is, hè? Onderwerp ik me eraan, of laat ik het voor wat het is? Het brengt dus verdeeldheid. Maar daar waar wij gekozen hebben voor het woord Gods en ons daaraan onderwerpen, worden wij met elkaar verbonden. Hebben wij blijkbaar dat woord Gods lief en dus ook de broeders. Want die twee dingen, dat was weer de eerste Johannesbrief, die dingen horen natuurlijk bij elkaar. Daarna heb ik helaas geen tijd meer, dus ik bewaar die uitdrukking van vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, die bewaar ik weer voor vanavond.